Of hier? Nee, ook niet. Oh, nou, dan weet ik het. Dat is een zoekwerk.
Ja, hier is die.
Ja.
Staat bij de Rijksdienst gecategoriseerd als K89020AB.
Ja, dat zegt mij niks.
Nee.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. In de podcast Wie Wat Bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Een soort audiotour langs werken die opgeslagen zijn of reizen. Dit is de eerste aflevering in een miniserie over collectieven in de kunst. Die allemaal op hun eigen manier samenwerken in en rond de jaren 80. We bladeren met kunstenaars Maya Hooft en Michel Kuipers door de catalogus van kunstenaarscollectief Geops. Bij Maya aan de keukentafel en bij Michel in zijn atelier.
Kun je eens gewoon omschrijven wat je ziet?
Ik zie gewoon een plat voetje en een puntmutsachtige vorm.
Ja, een soort tuutvorm als een zak van friet die een beetje zijwaarts valt. En omdat hij zijwaarts valt, moet hij een steun krijgen, waardoor hij nog blijft staan.
Ja, een soort van helling zou ik het noemen.
En het puntje van die tuut, die rust op tafel, op een cirkel met in het midden een gouden stip.
Horens maakt dit seizoen een drieluik over kunstenaarscollectieven. We spreken deze aflevering drie leden van het vijfkoppige collectief Geops. Maya Hooft, Michel Kuipers en Rob Brandt ontmoeten elkaar omdat ze allemaal werkzaam waren in de keramiek. Samen met Jan van Leeuwen en Tjitske Dijkstra, die helaas zijn overleden, richten ze in 1985 Geops op Maya's initiatief. Naast hun individuele werk gingen ze samenwerken aan verschillende keramiekprojecten. In de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn verschillende objecten van hen te vinden, waaronder vijf kop- en schotels.
Niet alle objecten van de RCE liggen in het depot in Amersfoort. De kop en schotels van Geops liggen namelijk in het Designmuseum in Den Bosch. Het Designmuseum verzamelt al geruime tijd keramiek en heeft de kop en schotels van Geops in langdurige bruikleen.
En juist omdat ze dus die kop en schotel hebben genomen en dat helemaal vrij hebben toegepast, dat maakt het gewoon geweldig.
We spreken Geertje Jacobs van het Europees Keramisch Werkcentrum, het EKWC. Een plek waar Maya Hooft als jonge kunstenaar de gelegenheid kreeg om werk te maken en zich te ontwikkelen. We bekijken met Geertje het werk van Geops en de serie kop en schotels die het collectief maakte.
Nou, we zijn vandaag in het Europees Keramisch Werkcentrum en ik ben Geertje Jacobs, de directeur. Wij hebben een hele brede kennis hier, maar ook een hele vrije insteek. Op een andere manier dan het materiaal kijken is eigenlijk dus de kern geworden van het centrum. Dus dat is de omslag die heeft plaatsgevonden. Dus eerst vanuit die keramiek en vanuit die keramisten naar veel meer een werkplaats voor kunstenaars en voor vrije ideeën. En ik denk dat Geops ook diezelfde ambitie had. Dat je niet te veel vastzit aan de tradities van het materiaal, hè, hoe het is toegepast, maar dat je juist weer op nieuwe manieren ernaar kijkt en blijft kijken.
In deze aflevering brengen we de leden van Geops net als koppen en schotels bij elkaar. Ook Geertje Jacobs doet mee aan de gesprekken over het oprichten van een collectief, keramiek als materiaal in kunstvorm en het leven tijdens en na Geops.
Allereerst een gesprek over keramiek als kunstvorm.
Dat was not done wat wij deden. Wij kozen toch voor de vrije kunsten. Dus de meer richting autonome kunst of schilderen, beeldhouden. Wij wilden allemaal vrij werk maken. Dat was wat we alle vijf deden.
Want hoe ver kon je gaan in dat concept kop en schotel?
Om te beginnen niet ver.
Niet ver?
Had je het idee, maar iedereen had commentaar op wat hij aangeleverd kreeg. Jij kunt dit wel een voetstuk noemen, maar dat is geen voetstuk. Dit is een poort waaronder ik iets door laat lopen. Dus het is ook een soort commentaar wat je op elkaars werk geeft. Maar waarmee het werk ook ieders eigen inbreng ook nog eens versterkt werd, duidelijker werd. Dus dat is het leuke. Je eigen stuk wordt meer opengesteld. Maar daardoor kon je het ook beter voor jezelf ook zien. Van, goh, dat is waar ik naar zoek.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dus dat je door zo'n afgebakend thema en ook heel toegankelijk thema te kiezen als kop en schotel, dat geeft dus ook heel veel ruimte voor kennismaking en toepassing van het materiaal. Niet gehinderd door grenzen van het materiaal. En dat vind ik wel heel mooi in dit project. Het decorum is weg. Hiernaast zit een koffiebranderij. Als je aan Annemieke van de branderij vraagt, hoe moet het kopje eruit zien? Dan, we hebben het wel eens gedaan, hè? Dan komen er allerlei opmerkingen. Nou, dan moet het voor de goede aroma, moet het diebolling hebben. Je neus moet erin passen, er moet een oortje aan zitten. Het schoteltje moet groot genoeg zijn voor een koekje. Het moet niet te dik zijn, maar ook niet te dun, want dan koelt het te snel af. Dus er zitten heel veel regels aan een kopje. Dat laat je allemaal los in zo'n project als wat Geops heeft gedaan. Het is niet ontworpen met het gebruik in het achterhoofd. Maar de stilistische vorm, die blijf je herkennen. Ook al wordt het heel anders toegepast. En dan krijg je dit verrassende resultaat.
Kop en schotel is eigenlijk een thema. Zoals je in de schilderkunst stilleven hebt of landschap. En het lastige bij keramiek is dat het thema altijd gebruikt voor werpen is geweest. En in de jaren 60, 70 is daar verandering in gekomen. Nou, misschien dat ik het even in het archief kan kijken. Even kijken hoor.
Michel heeft van alle kop en schotels een dia die hij tegen het licht houdt om te bekijken.
86.
Ook een tweede kop uit de collectie van de RCE is te zien op de dia's.
Ja, want ik zie per dia een foto van een kop en een schotel.
Ja. Ja, kijk maar even.
Ik denk dat het de basis Tjitske is. En ik heb die kop gemaakt.
Een soort plateau met randen die overeind staan als coulissen. Ja, het heeft iets heel theatraals. En dat komt eigenlijk door de kop die moet dragen. Want die had heel erg decadent, overgevormd, mollig, kleurrijk. Ook een beetje op een zachte manier, maar wel wild.
En een kop met een oortje en ja, beschilderd als een schilderij zou je het kunnen noemen.
En dan kun je zeggen, ja, blij dat de binnenkant nog een beetje neutraal is gebleven. Wit met een lijndecoratie. Zodat er ook nog wat, eventueel wat vocht in kan. Maar ja, daar is het natuurlijk niet echt op gericht.
Is er ooit uitgedronken?
Nee. Nooit.
Nee. Geops maakte geen gebruiksvoorwerpen, maar vrij werk. Iets wat in de keramiek een bijzonder fenomeen was, omdat keramiek heel lang niet als volwaardig materiaal in de kunst werd gezien, maar als een ambacht. Grillige vormen, spelen met perspectief, het maken van landschappen van klei, alles kwam voorbij. Een gesprek over hoe iemand in zo'n bijzondere hoek van het werkveld terechtkomt.
Ik ging naar de Rietveld Academie en wat mij aantrok bij de keramiek was gewoon het de technische kant. Ik vond het leuk te zien met de ovens te werken, verschillende temperaturen en de kennis van de grond. Want in die tijd, dat klinkt nu idioot, maar wij moesten onze klei zelf maken. Tegenwoordig kun je alles kopen, maar dat was toen niet. Het was heel veel experimenteren en dat vond ik zo leuk. Terwijl het was absoluut niet interessant. Want keramiek was not done, zo zou je het kunnen stellen.
Ik denk dat je in de jaren 70 en ook nog begin jaren 80, dat het echt wel de groot verschil was. Dat hoorde niet binnen de kunsten, binnen de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Het was echt iets anders, veel meer toegepast.
Ik had bij mijn studie als grootste probleem dat ik uit een pottenbakkerijfamilie kwam. Om me daarvan los te maken. Om mijn eigen interesses te ontwikkelen. Mijn eigen kijk in de materie.
Naast Marja en Michel spraken we ook met Rob Brandt. Hij woont in Frankrijk, dus ik belde hem op.
Ik heb altijd de hang naar klei gehad. Ja, eigenlijk was het al toen ik voor het eerst met mijn vader naar het Rijksmuseum ging. Toen was ik misschien 12 of zo. Met mijn neus aan het glas gedrukt gestaan. En dan zie ik nog die amprofieldecoratie op die amfora's, zeg maar. En dat vond ik heel boeiend. En, ja, dat heeft me toch eigenlijk nooit losgelaten. Ik ben zeg maar jaren onrustig geweest. En ik wilde eigenlijk allemaal naar de academie, maar ik was er niet rijk voor. Ja, dan ga je allerlei andere dingen doen. En uiteindelijk ben ik dan toch naar de academie gegaan. En kwam ik op de plek terecht waar ik moest zijn. Ik kon daar mijn talenten ontwikkelen.
We kregen wel een opleiding industrieel ontwerpen. Er was in die tijd een docent, De Vries, die was toonaangevend ook. En ik vond dat ook wel interessant en leuk, maar het trok altijd mee. Het vrije werk maken, dat mocht helemaal niet. Pas toen de man, klinkt idioot, maar hij werd ernstig ziek en was een tijdje afwezig. Nou, toen hebben we wel even uitgepakt met vrij werk. Heel kinderachtig, maar zo ging het wel.
Cheops maakte werk tegen het decor van de jaren 80. Om verder te duiken in die periode waarin de collectieven van dit seizoen floreerden, praten we met Fransje Kuivenhoven, die tot voor kort conservator was bij de RCE en er heel lang heeft gewerkt. Collega Corinne belt haar op.
Dag Corinne.
Hallo, dag Fransje.
Er was zeker in Europa een grote recessie. En daar hebben de kunsten ook een ongelooflijke tik van gekregen. En nou, het was heel moeilijk om aan een baan te komen. Ik wilde heel graag aan de universiteit of in een museum werken. Maar dat was vrijwel onmogelijk. Dus die recessie die had ook tot gevolg dat er heel veel werkloosheid was. Ook onder kunsthistorici. Nou kijk je natuurlijk als je ouder bent terug veel moeizamer op, oh wat erg dat we toen geen baan hadden, dan dat ik er toen ik erin zat naar de toekomst keek. Ik dacht, nou ik ga gewoon vrijwilligerswerk doen. Nou had ook iedere student had na zijn afstuderen een zogeheten RWW-uitkering. Ik zou niet eens meer weten waar de afkorting voor stonden. Maar dat hadden we allemaal. En iedereen moest één keer per maand zo'n briefje bij ik geloof de sociale dienst van de gemeente inleveren. En dat vonden wij genoeg. Ik keek daar niet angstig tegenaan. Ja, wij hadden ook wel clubjes dat we dachten van studenten bij elkaar. Van hoe komen we aan werk? Wat heb jij geïnformeerd? Heb jij hier nog iets? Als jij dat niet kan doen, zou ik dat dan misschien kunnen doen? Terwijl we aan de andere kant wel de ene demonstratie tegen de kernenergie enzovoort enzovoort hadden. Dus ja, de wereld stond in zekere zin wel in brand met al zijn oorlogen en zo. Daar hielden we ons meer mee bezig dan met krijgen wij een baan. Ik kan me uit die tijd niet herinneren dat we droefgeestig met een joint ergens zaten en dachten van het gaat helemaal niks worden met ons.
De leden van Cheops hadden allemaal hun weg naar de keramiek gevonden. De volgende stap was dus het collectief. Hoe werk je als vrije geesten samen en wat haal je daaruit? In een korte reportage uit 1992 zei Cheops-lid Tjitske Dijkstra het zo.
Je krijgt een halffabrikaat of een aanzet van de een aangereikt en van de ander. En je krijgt soms raadselachtige dingen waar je helemaal geen affiniteit mee hebt. Maar het is toch de deal in het werk dat je dat je daarmee rondkomt. Dat je daar een afwerkstuk van maakt. Dus de ene keer dan probeer je dat helemaal te domineren. Omdat je met dat ene onderdeel niks kan. Maar het is altijd de aanleiding om tot een compleet werkstuk te komen.
Het werk van Cheops was steeds een reactie op elkaar. Iemand maakte een kop, een ander maakte een schotel. Iemand maakte een voetstuk, een ander een gouden bol voor daarbovenop. Een gesprek over reageren op elkaar en wat dat oplevert.
Het was altijd een feest als we bij elkaar kwamen. Ja, daar zag je echt naar uit.
Ja, goede ontmoeting. Het zijn altijd ontmoetingen. Hè? En het gaat natuurlijk ook om de tolerantie en dergelijke. En als je met z'n vijven in zoiets zit, dan is er altijd een dialoog. En dat is altijd nieuwsgierigheid. En dat werkt dus.
Wel het ontzettend leuk ook met elkaar, de bijeenkomsten. Daar ging behoorlijk wat wijn doorheen. En het werk, iedereen had grote bewondering voor elkaar ook. We hebben ontzettend veel lol gehad.
Het meest interessante daar vond ik eigenlijk wel dat ik met mensen heb samengewerkt waar ik nooit voor zou hebben gekozen. Ik heb samen met Michel Sint-Joost gezeten en ja, we waren niet echt de fans van elkaar, zou ik zeggen. En ik was wel benieuwd naar wat zoiets aan het opleveren.
Nou, het was een grote interesse voor elkaars werk. Dat is natuurlijk de basis, want je moet elkaar kunnen vertrouwen. En je moet elkaar ook kunnen verrassen met wat je zelf als idee hebt over het werk. Cheops was een soort dialoog die we hadden.
Ja, dat was een prachtig proces. Dat vond ik echt spannend. Het is steeds weer naar die ontmoeting toe zo. Dat was altijd feest. Ja, je komt elkaar ook niet van niks tegen, denk ik.
En dat werd ook enorm goed ontvangen. Men vond het geweldig. Ineens gebeurde er iets in die keramiek wat daarvoor niet het geval was.
Dus dat ook een interesse kwam voor het materiaal. En er wat minder op gespuugd werd als niet hoog genoeg. Dat het niet op hetzelfde niveau zou zitten als bijvoorbeeld olieverf of de traditionele technieken. Ik heb zelf ook wel eens gedacht, met dat er ook veel meer andere materialen ter beschikking kwamen. Plastics of noem het maar op.
Acryl lonitril.
Formaldehyde.
Dat kwam een beetje op in de jaren 60, 70, 80. En ik denk dat dat ook wel een andere blik op materialen aan zich heeft geworpen. En dat Cheops, net als EKWC, zag dat het nodig was om vrijer om te kunnen gaan met het materiaal. En dat daar heel veel potentie in zat.
En dan bracht iedereen een stukje mee. Of een groot stuk of klein, dat maakt allemaal niet uit. Maar je bracht wat mee naar de bijeenkomst die er was. En dan stonden er 5 dingen op tafel. En dan krijg ik van jou, dat neem ik mee naar huis. En ga daarop verder. Dus ik zet daar iets in of ik zet er iets onder. Als ik daar een idioot groot oor aan wilde, was ik daar vrij in. En dan hadden we een Cheops-stuk.
Kijk, je kunt een dingetje maken en dat kan allemaal heel serieus zijn en zo. Maar als je dat uit handen geeft en iemand anders gaat ermee aan de slaap, dat is toch eigenlijk prachtig. Dat vond ik heel boeiend. Ja, zie maar wat je doet.
Van Tjitske kreeg ik een zeer amorfe vorm. Een soort bewegende golf in amorfe klei. En die wilde ik als voetstuk gebruiken. En dat ging helemaal niet, die had geen platte onderkant. Dus ik heb er iets plats onder gemaakt, een soort wig. En diezelfde kleur klei komt daarboven uit de vorm als een hele strakke torenvorm met een opening erin. Hier zie je vergelijkbare amorfe vormen van Tjitske. Waar Jan van Leeuwen op de ene een gouden bol heeft gezet, op de andere een kubus.
Of de regels waren? Nee. Nee. Ja, je kon ermee doen wat je wilde en dat is ook het interessante. je kunt het ook op de kant zetten, toch? Dan haal je die tuttigheid van kop en schouder maar een beetje overhoop zo.
Ja, want dat is het natuurlijk. Keramiek heeft wel een behoorlijk stoffig imago.
Ja, nou, reken maar. Wow.
En dit is dus eigenlijk een beetje gek, want we gingen dus juist kop en schotels maken. Maar ja, als je ons op het thema kop en schotel loslaat, komen er misschien wel hele andere dingen.
Nou ja, God, ik heb altijd zo aan die randjes geknobbeld.
Dus nooit gezegd, nee, dat kan niet, dat mag niet. Nee hoor, alles was heel erg, werd met open armen ontvangen en was geweldig. Ja, want als je het gaat beoordelen, kijk, het was anders dan ons eigen werk. Je moet je voorstellen dat je een avond bij elkaar komt en je neemt allemaal werk mee. Dan gaan mensen niet bekritiseren van dat mag niet of dat is niet goed. Dat is... Nee, je maakt deel uit van iets en dat was allemaal goed. Later wel, als je gaat tentoonstellen, maak je keuzes. Dit werkstuk wel, dit stuk niet en zo. Dat is iets. Maar de collectie ontstond zonder kritiek.
Dat is een heerlijke vorm, lijkt me dat.
Ja, dat was ook zo.
Door deze ongedwongen vorm was er veel ruimte voor experiment, lichtheid en vooral humor.
Het is heel belangrijk. Soms hebben we wel zo'n groep en dan denken we wel eens, oh, iedereen is wel heel serieus. En je kan ook heel serieus zijn met humor, hè? Dat zorgt ook voor een opluchting. Niet bij ieders werk, maar het is wel altijd leuk om iemand in de groep te hebben die met enige luchtigheid het materiaal, maar ook zijn eigen werk benadert. Ja.
De kop en schotel was zeg maar de ontmoeting. Het ging echt gelukkig veel verder. Ik heb echt verbaasd gestaan zo. Wat het wel opgeleverd heeft.
In het begin was dat nog niet zo sterk, maar dat heeft zich echt zo ontwikkeld. Eigenlijk na het Kom Schotel project. Vandaar dat ik het ook jammer vind dat jullie de Kop en Schotel juist als uitgangspunt hebben, omdat het het meest traditionele binnen de keramiek is.
Er was veel meer ruimte en vrijheid om ook te proberen. En wat wij nu zien is dat de kunstenaars staan onder veel meer druk en moeten ook echt verkopen. En er moet een resultaat zijn, want dat wordt verwacht van de fondsen, van die, van die, van die, van de galerie. En dat, die druk maakt soms wel eens dat de vrijheid van experiment en misschien ook wel humor onder druk komen te staan. En toen, in de tijd van Cheops, was er wel echt meer ruimte voor de kunsten, voor de kunstenaars.
Kop en Schotel was een startpunt van de samenwerking. Van vrij denken, van nieuwe vormen, reacties en uitwisseling van ideeën. Tussen 1985 en 1992 werkten de vijf kunstenaars nauw samen. Tot daar vanwege het overlijden van Jan van Leeuwen verandering in kwam.
En toen hebben we eerst nog gedacht van, nou, neem we iemand in de plaats van Jan. Dat lukte niet. We waren zo met elkaar verbonden. En toen is gestopt. Nou, dat was niet leuk natuurlijk. Nee, maar het kon niet anders. Daar waren we alle vier van overtuigd. Zo ging dat.
Dus zonder Jan was er geen Cheops?
Was er geen Cheops, ja.
Na het uit elkaar gaan van Cheops bleven de kunstenaars individueel verder werken met keramiek. Een gesprek over hoe je verder gaat na jaren van zo'n hechte samenwerking.
Wat eruit ontstaan is in die tijd via Cheops, en dat geldt voor ieder van ons eigenlijk, dat er heel ander werk uit is gekomen. Heel anders dan je verwachtte.
Kom binnen.
Want je maakt dus een flits
van
keramiek.
Ja, ik ben nu bezig. Ik wil iets van figuren in beweging maken. Dus daar ben ik nu pas mee begonnen. Half jaar geleden stond ik in Zwitserland met mijn werk. Met die figuren, een beetje man-vrouw types, dat was de uitnodiging. En nu ben ik dan met die bewegende beelden. Ja, het is heel verschillend.
Echt heel mooi.
Rob hield zich ook met bekers bezig. Dus die had ook nog andere invalshoeken, maar kon ook vrij werk maken. Dus ja.
Rob heeft ook het, dat is ook degene die dat bekertje heeft gemaakt, dat iedereen kent met
Rob Brandt,
met die ingedukte plastic beker, toch?
Zeker.
Ja.
Wij dronken altijd koffie en thee uit kop en schoot. En die werden uit bezuinigingsoverwegingen vervangen door plastic bekers. Nou, dat zijn zulke ongelooflijke ondingen. Een collega die was er zo enorm op tegen. Toen zei ik tegen hem van, nou dan maak ik zo'n dingetje in keramiek voor je. Toen heb ik daar een mannetje op gemaakt op zo'n beker. En toen sommige plastic bekers waren zo dun. Dat als je daar een mannetje op maakt, dan deukte die beker in door de gips weer overheen had gegoten. Dus dan had ik een deukbeker. En zo is die eigenlijk een beetje ontstaan. Ik heb er een paar gemaakt. Ja, en dat werd overal opgepikt. Ik had een agent in Parijs. En die agent die belde op van, ga er maar 50.000 maken, want het is helemaal een rood op de botel hier.
Hoe lang werk je hier al?
Vanaf 84.
Ah ja, dus je hebt altijd vanuit deze plek ook voor Geops gemaakt?
Ja, geloof het wel. Ja.
Ah ja.
Ja. Ja. En nou werk ik veel met urnen.
Ja.
Maar die grote beelden, dat fysiek gaat dat ook niet meer.
Dus, nee.
Dit is heel mooi voor de oude dag.
Waar wij nu zijn, is wel gelukt dankzij die vrijheid in de jaren 80 en 90. En ik denk ook wel dat het belangrijk is nu voor de toekomst van keramiek binnen de beeldende kunsten, dat je genoeg tijd en ruimte houdt voor die innovatie en dat experiment. En niet te veel, niet alleen maar focust op de resultaten. Daar ligt de uitdaging voor de komende 10 jaar.
Je ziet ook mensen floreren tenzij ze tijdens hun studie op de academie. En gaan ze er vanaf en gaan ze alleen verder. Dan zie je ze blijven hangen. Of ja, die missen dus eigenlijk wat ze op de academie vrij kregen. Van medestudenten, van docenten natuurlijk ook. Maar ja, dat is. Dat kost je ook tijd, hè? Als je zo iets met elkaar aangaat. Het kost heel veel wendtijd, maar ook je moet het vertrouwen opbouwen. Elkaar vertrouwen en loslaten wat jouw heilige eigen ding is.
En die mix van mensen maakt eigenlijk ook, dat is van even los van het keramiek, is van een enorme toegevoegde waarde. Dus je gaat toch ook anders kijken naar je eigen werk. En je hebt veel gesprekken, ook over je eigen werk, maar ook over het werk van anderen.
Ja. Dus toch echt ook het collectieve.
Dat is echt essentieel.
Ja. Ja.
Dus misschien is het, ik denk dat dat net zo belangrijk is als de keramiek.
Wie wat bewaart is een audioproductie van Horens in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan Rob Brandt, Marja Hooft, Geertje Jacobs, Michel Kuipers, Adinna van Wely, Daphne Nieuwenhuizen, Fransje Kuivenhoven en Guikje van der Meulen. Deze aflevering werd gemaakt door Milou Groenendijk, Marieke van de Ven en Josien Wijkhuis. Floris van Bergijk maakte de muziek, het sounddesign en deed de mixage. Lieve Heremans deed de eindredactie en Marieke van de Ven de regie. Jori van Putten maakte het artwork. En ook veel dank aan onze collega's Joost van Pagé en Corinne Heijerman. Het archiefmateriaal is een fragment uit Van Gewest tot Gewest en komt van een videoband uit het persoonlijke archief van Marja Hooft. We'll be right back.
Dag, Luc Heesen hier van de podcast Kunst is Lang. Daarin praat ik elke week ruim 3 kwartier met 1 beeldend kunstenaar. Maar mocht je na deze aflevering van Wie Wat Bewaart geen genoeg kunnen krijgen van kunstcollectieven, beluister dan onze speciale reeks Kunst is Collectief. 10 afleveringen met kunstenaars, theatermakers en ontwerpers die collectief werken. Kunst is Collectief dus, te vinden in jouw favoriete podcast-app.